Dit is een beetje vervelend. Even testen, ja hè. Even testen zei ik, maar hij doet het geloof ik. Als ik meen, dan hoort hij. Ik hoor hem toch.
Zo. Dus moeten we... Ja, dan... Het mag weer.
Het is ongeveer 7:15. Fijn dat jullie er zijn. Het is een soort traditie die we begonnen zijn in coronatijd 2 jaar geleden bij de dodenherdenking. Dat we met het bestuur bij elkaar kwamen en in de tuin met elkaar 2 minuten stil waren. En dit jaar zeiden we laten we kijken of we iets kunnen organiseren. En wie erbij wil zijn is er dan bij. En we zien wel hoe groot of hoe klein het is. En wat ik me toen ook bedacht is dat we nog in de gelukkige omstandigheid ons bevinden, is dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt de verhalen kunnen vertellen. En dat geeft ons ook een beetje de opdracht hier in ons midden op onze eigen bescheiden wijze om dat ook vast te leggen, die verhalen. Zodat ze ergens vindbaar zijn voor generaties die na ons komen. En zo ontstond het idee om ook iemand van de volgende generatie, het aardige is overigens dat dit jaar het thema van de Vredesweek, dat door Pax wordt georganiseerd, is ook generaties vrede. Om iemand van een hele andere generatie te vragen in gesprek te gaan met iemand die de oorlog echt heeft meegemaakt. En dat was het idee. Zo hebben we Luca bereid gevonden om Jan-Jacob Leeflang te interviewen en te praten met hem over de oorlog. Ik zal zelf vanavond een beetje rondlopen en foto's en een filmpje maken. Het wordt nu ook uitgezonden op de kerkomroep. Dat hebben we ook afgekondigd. Dus het kan ook zijn dat er nu mensen online meeluisteren. Dus ook aan degene die online meeluisteren op dit moment of achteraf van harte welkom. En we maken hier straks ook een mooi bericht van op de site. Zodat ook dat wat vanavond gedeeld wordt, dat verhaal ook vindbaar is. Want dat is het misschien nog wel het doel ook van deze avond. Dat de verhalen bewaard blijven en dat we ook goed voor die verhalen blijven zorgen. En goed blijven zorgen voor de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Luca, ik geef graag jou het woord. Dan ga ik mijn microfoon ook overdragen aan Jan-Jacob Leeflang. Wat is jouw herinnering aan het herdenken op 4 mei? Wat?
Ja, dank u wel meneer Mikkers. Waar ik meestal aan denk op 4 mei, kijk de...
Microfoon even aanzetten. Staat hij aan?
Ja, hij staat aan.
Oké, waar denk je aan?
Dus de Tweede Wereldoorlog voor mij voelt heel ver weg. Het is, 1945 capituleerde Duitsland. En ik ben pas in 2004 ter wereld gekomen. Dus waar ik dan denk is niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar juist ook in het heden. Voor mij zijn de 2 minuten stilte, zijn reflectiemomenten om na te denken over al het kwaads en ook het goeds wat in de wereld in het heden gebeurt. Maar daarom is het des te belangrijker voor mij om vandaag een paar vragen te stellen aan meneer Leeflang. Zodat ik een connectie kan maken met de Tweede Wereldoorlog.
Dankjewel. Luca is scholier aan het Rijnlands Lyceum. Woont in Wassenaar en is vandaag ook zelfs teruggekomen vliegen nog uit Roemenië. Het was even spannend of het allemaal zou lukken. Maar het is gelukt. Ik ga mijn microfoon overdragen.
En het woord is aan jullie. Even de tijd te maken. 7:50 geef ik even een seintje. En verder maak ik wat foto's en filmpjes. Als iemand bezwaren tegen heeft dat die voor online gebruikt worden, zeg het dan tegen me. Dit zijn in principe onze hoofdpersoon.
Natuurlijk. Meneer Leeflang, u heeft de oorlog zelf meegemaakt. Ja. In Haarlem was dat, als ik het goed heb begrepen.
Ja, bij Haarlem, vlakbij Haarlem.
Vlakbij Haarlem. Wat is nou uw eerste herinnering aan de Tweede Wereldoorlog?
Ja, dat heb ik me inderdaad toen over deze dag nadacht, wat wij samen hebben afgevraagd. Ik dacht eigenlijk dat ik voor de oorlog nauwelijks iets beseft heb. We wisten wel dat er een partij was, die heette de NSB. En daar waren mijn ouders niet echt blij mee. Maar verder had ik toch geen notie dat er een dreiging was. Daar was ik gewoon te jong voor. En toen kreeg ik opeens te horen van mijn ouders, er is oorlog. En wat, ja, 8 jaar oud, wat denk je dan? Je weet eigenlijk niet wat het betekent. We zaten aan tafel, en het is een beeld wat ik nooit meer kwijtraak. We zaten aan tafel 's avonds en we hadden een hele grote kamer. En aan het eind waren grote ramen en die waren helemaal beplakt met kruislings papierstroken. Dat was allemaal om, als er een ruit zou sneuvelen door een explosie of een schot of wat dan ook, dat dan die scherven werden opgevangen. Dus dat was al een liguber gezicht. En toen zag ik door de bocht die, van de weg die voor ons huis was, opeens een hele grote groep motorfietsen met zijspan langskomen. Soldaten erin, helmen op, geweren aan de schouder. En toen begreep ik opeens dat het mis was. Dat er iets echt ergs aan de hand was. Het was een confrontatie van, jeetje, het is anders.
Ja. Ja, ik kan me al voorstellen dat u op zo'n jonge leeftijd dan erg bang moest zijn geweest om op zo'n manier op te groeien. Hoe was het om op te groeien in tijden van oorlog?
Nou, bang weet ik niet. Verontwaardigd denk ik dat we waren.
Oh, ik zou bang zijn.
Je had nog geen
ik
idee zou bang zijn dat geweest. Er aan de hand was.
Ja.
Dat is het grappige. Het leven ging eigenlijk gewoon door. Want ja, alles moest doordraaien. Mijn eigen vader, die was verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater van de stad Amsterdam. Daarom woonden wij helemaal buiten op dat windgebied. En ja, die kon toch niet met zijn laboratorium stoppen omdat Amsterdam geen veilig water zou hebben. Zo geldt dat voor zoveel mensen. De kruidenier ging door, de kapper ging door. Het leven ging door. Maar je zag onmiddellijk allerlei veranderingen komen. Je zag dat er in de kranten opeens niks meer gepubliceerd was, maar die werden gecontroleerd. De radio werd gecontroleerd. En toen wij daardoor allemaal de mensen in die tijd gingen luisteren naar de Engelse radio, moesten we allemaal onze radio's inleveren. Vele mensen hebben dat niet gedaan. Die hebben hem heimelijk opgeborgen. Maar ja, er stonden strenge straffen op. En dus het ging allemaal heel heimelijk. Dat soort dingen begonnen langzaam maar zeker je te beheersen. Je begon te begrijpen dat je niet meer vrij was. Dat je niet meer kon doen wat je wilde en dat er gecontroleerd werd. En je zag dus veel militairen in de straten. Ik denk ook, het was heel moeilijk. Onze regering was gevlucht, dus er was geen regering. En toen moesten, ja, die ministeries, die moesten geleid worden. Dus die secretaris, de generaal, die gingen dat maar doen. Daar is later veel kritiek op geleverd. Maar het moest toch gebeuren. Ik heb het helemaal een beetje moeilijk daarmee hoor, met al die kritiek. Want we hebben met de ogen van nu kunnen we het misschien anders zien. Maar die mensen hebben vaak zich wel goed ingespannen.
Ja.
Er zijn misstanden geweest. Er is wel degelijk zo geweest dat bij de burgerlijke stand er misschien een te grote behulpzaamheid is geweest. Bij de politie een te grote activiteit is geweest om Joden te registreren en later ook zelfs op te pakken. Maar er zijn ook heel veel Joden door Nederlanders opgevangen. Heel veel kinderen zijn opgevangen en hebben een veilig tweede huis gekregen. Er is altijd een keerzijde. En we kijken tegenwoordig, vind ik, te veel naar alleen de slechte kant in de samenleving. En ik wou daarom dit toch eigenlijk wel graag zeggen.
Ja, ja, dat kan ik zeker begrijpen.
Ja.
Ja, dus u bent dan opgegroeid in tijden van de oorlog. En daarna heeft u een carrière gemaakt bij Defensie, als ik het goed heb begrepen.
Ja, maar mag ik nog even teruggaan?
Ja, ja, natuurlijk.
Wat er dus gebeurde is dat we hadden geen tekorten aan eten bijvoorbeeld. Maar er kwamen wel bonkaarten. Benzine, kolen, dat soort dingen werden allemaal of helemaal niet meer verstrekt of heel beperkt. Dus er kwam zoveel improvisatie. Wij gingen naar school, we moesten vrij ver met de bus naar die school die in Haarlem lag. En dan kwam er een bus en er zat een karretje achter. En er stond een kachelpijp op, dat was een zeg maar gewoon een houtverbrander. En die gassen werden opgevangen en daar reed de bus op. Dat soort situaties kun je natuurlijk nou helemaal niet meer voorstellen.
Aha. Denkt u dan uiteindelijk dat, het opgroeien in oorlogstijd misschien ook een goede kant heeft gehad voor uw opvoeding? Dat u bijvoorbeeld weerbaarder werd?
Dat denk ik. Ik ben zelfs heel erg eigenlijk verbaasd over de durf die mijn ouders hadden om in dit geval, ik was de oudste zoon, mij in te zetten voor dingen. Ons huis werd plotseling gevorderd. Moest binnen 4 dagen worden opgeleverd. Over Pinksteren nog wel. Het huis was leeg op tweede Pinksterdag. De vloerbezekkingen waren weg. En mijn vader zei, ga jij maar een huis zoeken. En ik ging fietsen in de buurt. En ik vond een leeg huis. En er stond bij van wie het was. En daar ben ik naartoe gegaan. Het was een tandarts. Die was druk bezig. Die had nog wel elektriciteit. Veel mensen hadden al geen elektriciteit meer toen. En die verhuurde een huis aan een jongetje van 12. Dat soort dingen gebeurden. Ik denk dat je was sneller volwassen misschien. Maar wat voor mij het meest belangrijke is wel, dat je in je hele leven verder er toch wel door beïnvloed bent. Ik heb nooit meer eten kunnen weggooien.
Nee,
om iets te noemen.
Nee, natuurlijk. Ja, en daarna bent u dus carrière gaan maken bij Defensie.
Ja.
Dat was dus, dat kwam door de oorlog. Door die tijd tijdens de oorlog.
Dat heeft zeker bijgedragen. Ik had al een voorkeur. Ik vond de onderzeeboten prachtig. Mijn eindexamen tekening was een onderzeeboot. Maar ik had een oom die marineofficier was. Een goede vriend van mijn vader. Die bewonderde ik zeer. Dus dat heeft ook waarschijnlijk bijgedragen. Maar inderdaad het gevoel van als er ooit weer iets met ons land gebeurt, wil ik een bijdrage kunnen leveren. Dat is overheersend geweest.
Ja, en die bijdrage die vond u dus, u meende dat u een grotere bijdrage kon leveren bij Defensie dan bij bijvoorbeeld de diplomatieke dienst.
Nee, zo heb ik het niet gevoeld. Maar Defensie sprak mij dan wel meer aan, denk ik.
Okay, ja.
En we hebben dat natuurlijk ook in mijn hele carrière gedaan. We waren lid van de NATO en we hebben als Nederland een goede bijdrage geleverd aan die NAVO. We hebben echt onze sympathie en onze betrokkenheid laten zien. En je ziet hoe belangrijk dat is. Want je ziet nu met de crisis die er nu gebeurt, hoe opeens de mensen opeens weer wakker worden en zeggen, verdorie, het is toch niet iets wat je helemaal kan verwachten van achtzamen, zoals we de laatste tijd wel gedaan hebben.
Ja, precies. Ja, dus vooral met die
Kines herhaalt zich.
Ja, ja. Nee, want ook met die NAVO-normen. Ik kan me alleen herinneren dat Trump, toen was het nog president Trump, een aantal jaar geleden Europa wees op het feit dat eigenlijk alle Europese landen structureel onder dat 2% budget zaten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat wij zo ons leger verwaarlozen.
Dat is heel angstig geweest. En je ziet ook nu de gevolgen ervan. Het zal tientallen jaren duren voordat we eventueel weer helemaal op peil zijn. En er is een tekort van mensen van ongeveer 20.000 die ze moeten hebben.
Ja.
En er zijn allemaal begrijpelijke dingen. Onderwijs is belangrijk. Sociale verzorging is belangrijk. Dat men in de politiek dat soort gebieden voorrang heeft gegeven in een tijd die zo veilig leek, is begrijpelijk. Maar je ziet wat er opeens kan gebeuren.
Ja. Ja, het kan zo omslaan. Ja, dus u begon al over onzekere tijden. Dus ook met de oorlog die nu in Oekraïne waait. Bent u bang dat de NAVO een minder goede bijdrage kan leveren aan de oorlog in Oekraïne, omdat wij ons leger zo hebben verwaarloosd de afgelopen?
Nou, ik hoop dat het niet aan de orde is. Vooralsnog is het allerbelangrijkste dat de NATO zich onthoudt van actie. Dat wij de hulp die we nu bieden aan de Oekraïnse overheid, aan het militaire apparaat van Oekraïne, ja, geweldig. Maar laat de NAVO in godsnaam zich erbuiten houden. Want de ellende die je dan zou gaan berokkenen voor heel Europa is enorm. Ik sta heel erg achter de huidige politiek en Als dat nu oplevert dat opeens de Kamer zegt, defensie moet versterkt worden. Als je ziet dat Finland, Zweden zich nu willen aansluiten bij de NAVO. Dat ook landen als Bosnië-Herzegovina er nu overweegt en vraagt om te komen. Dan is er toch iets aan de gang gegaan. Een waarschuwing voor ons allen dat dit niet kan.
Ja, dus eigenlijk heeft Poetin ons wakker geschud, als het ware, om onze samenwerking nog hechter te maken.
Ja, maar op een nare manier.
Op een hele nare manier, ja. Als we bij het heden blijven. Kijk, ik ben op dit moment 17. Ik weet lang niet zoveel over zaken als u. Dus wat zou u mijn generatie dan nog mee willen geven? Aan advies misschien. Hoe kunnen wij deze wereld mooier maken?
Nou,
dat is een lastige. Dat
ja,
begrijp
dat is
ik.
Een lastige.
Hele filosofische.
Laten we stilstaan bij wat er zo. Wat nou de dingen zijn waar die mij het meest verontrusten op dit moment. Persoonlijk hoor, natuurlijk. En dan is de eerste plaats de zaak in Oekraïne. Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. En daar zijn we het allemaal mee eens. En daar proberen we allemaal aan te doen. Dat cohesie heeft gegeven in de Europese Unie, dat het cohesie geeft in de NAVO, is een bijkomstigheid die erg plezierig is. Maar het is een vreselijke situatie en ik zie dat nog in geen maanden, zo niet jaren, afgelopen. Dat gaat nog lange tijd door. Tenzij, maar dat lijkt me niet zo waarschijnlijk, de leiding in de Sovjet-Unie, ofwel in de Rusland, anders gaat denken. Ze willen naar de Sovjet-Unie terug.
Ja, ja.
Het tweede wat mij erg bezighoudt is het gevaar van China. China is op een dermate ongelooflijk slimme manier bezig om de wereld in zijn greep te krijgen. Op allerlei manieren zo knap en zo voorzichtig en maar zo ongelooflijk doorgaand en diepgaand. Dat je ziet dat de macht die Europa altijd gehad heeft de laatste 3-4 eeuwen, weer teruggaat naar het oosten. Dat was voordien in het oosten, in de 16e, 17e eeuw zijn we begonnen. Eigenlijk was het ook een absurde situatie dat een klein werelddeel als Europa in 1900 ongeveer 70% van de wereld beheerste op de een of andere manier, in koloniën of in een ander samenwerkingsverband. En nu zien we dat weer weggaan. En hoe moet Europa daarmee omgaan? Dat is een heel moeilijk probleem. En ik wens daar vooral onze regeringleiders een erg veel sterkte in. Want wij willen toch wel onze welvaart die we hebben op de een of andere manier behouden. En het derde, en dat zal je heel vreemd vinden misschien, maar wat mij erg bezighoudt, is de invloed van de sociale media. Ik ben ontzettend bang met al die smartphones, dat de generatie waar jij nou lid van bent, daardoor eigenlijk dingen doet die je eigenlijk niet zou moeten doen. Er is een vrijpostigheid, komt er in het elkaar bejegenen, er komt een haat- en nijdcultuur uit voort. Er zitten heel veel goede dingen in, maar ik maak me daar toch zorgen over.
Die haat- en meidcultuur die u net benoemde. Wat voor concrete dingen kan ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat er dus door klasgenootjes vervelende berichten op een Twitter gezet worden over een andere klasgenoot. Of al dat soort dingen. Romances die tussen jongeren ontstaan, die opeens misbruikt worden door fotootjes te gaan plaatsen. Al dat soort waar je eigenlijk continu van hoort en waar ik me ongerust over maak.
Ja, dat kan ik me ook zeker begrijpen. Als ik de afgelopen nieuwsberichten, de laatste tijd de nieuwsberichten aankeek, dan begrijp ik dat. Uw tweede zorg, zou ik nog wat willen doorpraten over de opruk van China, om het zo maar te noemen. Denkt u dat het verkeerd is dat Europa haar hegemonie verliest?
Nee, ik denk dat we dat moeten accepteren. Maar we moeten wel proberen om zodanig in de wereld te kunnen meespelen dat wij onze bestaansrecht houden, dat we onze welvaart houden. Dat is denk ik een van de, en dat we met China ook leren omgaan.
Ja, ook. En hoe zouden we dat het beste kunnen doen volgens u? Hoe kunnen we met zowel China als ook Amerika, als ook het opkomende Afrika, hoe kunnen we daar een bestaansrecht in vinden?
We gaan nou helemaal van de oorlog af en dan gaan we een soort politiek debat voeren. Maar ik ben ook wat dat betreft natuurlijk geen deskundige. Maar ik denk dat we in een samenleving gaan komen met een aantal machten naast elkaar. Dus een Chinese macht naast een Amerikaanse macht. Waarschijnlijk een Indiaanse macht. Want India, vergeet dat niet, groeit ook intens. Brazilië waarschijnlijk. Dat zijn opkomende machten die de wereld met elkaar gaan beheersen. Het wordt een mondiaal probleem natuurlijk. Het is geen probleem meer alleen van Europa.
Ja, ja. En dan de eerste zorg natuurlijk was over de oorlog. Hoe ziet u de oorlog aflopen? Ziet u de oorlog aflopen? Is een beetje.
Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Er zijn gedachten dat als ze de Donbass-regio maar hebben en dan daardoor makkelijk de Krim kunnen bereiken en dat dan Rusland zou stoppen. Maar kan Oekraïne en wil Oekraïne dat accepteren? Dus ik zie daar voorlopig geen oplossing.
Nee, dus de oplossing moet toch echt van militaire kant komen wat dat betreft. En met sancties natuurlijk.
Ik hoop ook dat er toch op een gegeven moment gezond verstand. Ik ben erg benieuwd wat de paus gaat doen.
Ja.
Je mag ook rustig naar de Tweede Wereldoorlog gaan.
Oh, ja. Oké. Okay. Nou goed dan. Nee, want de paus inderdaad, die had laatst een uitspraak gedaan daarover.
Nee, de paus wilde de Poetin ontmoeten.
Oh, die wilde Poetin ontmoeten. Oké, dat was ik, daar was ik nog niet van op de hoogte. Wat interessant. Oké. er werd net gezegd dat ik nog even terug mag naar de Tweede Wereldoorlog, inderdaad. U had dan 5 jaar lang oorlog meegemaakt en dan kwam dat ene moment van bevrijding. Wat voelde u dan?
Nou, dat was geweldig. En ook aan de andere kant onthutsend. 4 mei, nu, dus vandaag zoveel jaar geleden, zeiden mijn ouders, we gaan de straat op, want de bevrijding is daar. Morgen zijn we vrij en we gaan dat vieren. En we gingen met een grote groep mensen, we woonden op dat moment in Overveen, vlak tegen de Atlantikwal aan. En de Russische soldaten, er zaten ook Russische soldaten, Georgische soldaten. En de Duitse soldaten die zaten vlakbij. En daar werd een grote hoeveelheid strobalen bij elkaar gebracht. En er werd in de fik gestoken en daar stonden we omheen. En we praten met elkaar en we waren blij. En toen kwamen de Duitsers en schoten. En één meisje werd ook flink lelijk geraakt in haar been. En toen was het dus opeens weer afgelopen. En toen was het duidelijk dat het nog niet zover was. De handtekening stond nog.
Ja, ja.
Dus dat was een hele anticlimax op dat moment. Daar ben ik heel erg van geschrokken.
Ja, dat schot op dat meisje, was dat een vergeldingsactie voor het vieren van de overwinning?
We mochten nog helemaal niet dit doen. Het was speertijd en wat deden we daar op straat?
Dat moet wel erg schokkend zijn geweest. En wanneer kwam het moment dan wel dat de bevrijding er...
Dat is dan makkelijk. Een paar dagen daarna kwamen de Canadezen. En die hadden een jeep. En dat vonden we toch prachtig. Die jeep die daar omheen. En toen trokken de Duitsers dus weg. In huifkarren met paarden ervoor. En op fietsjes. En lopend. En eromheen cirkelden die Canadezen met hun jeepjes. En dat was een beeld wat ik ook nooit meer zal vergeten.
Een moment van geluk, echt.
Maar er gebeurden toen ook dingen die ik ook niet echt fijn vind. Er was een soort legerplaats ingericht door de Canadese troepen, vrij dicht bij ons huis. En daar werden toen, wat we dan heten, moffenmeiden aangevoerd. En er waren meisjes die een Duitser hadden ontmoet en daar echt verliefd op waren geworden. Er waren ook vrouwen die verkeerde praktijken deden, maar gehuld hadden met de Duitsers, maar... Er waren ook meisjes die, en die werden allemaal gehaald en die werden kaal geknipt en met pek besmeerd. En dat heb ik zien gebeuren, vanaf zittend op een legertruc. En dat zijn beelden die ik liever niet had gezien.
Ja.
En waar ik achteraf ook heel veel spijt van heb dat we dat gedaan hebben.
Ja, dat. Maar vindt u het niet begrijpelijk van het Nederlandse volk dat er zo'n haat was jegens die moffe meiden?
Absoluut. Begrijpelijk. Ja. En er zijn ook allerlei andere, ook met de binnenlandse strijdkrachten op dat moment, bij de arrestatie van NSB'ers en zo, zijn er ook dingen gebeurd die ook beter niet. Dat erin zit, maar het is jammer achteraf dat het gebeurd is.
Het was zo'n sterk gevoel wat er uitkwam op dat moment.
Ja,
dat
ik zal je vertellen hoe het is. Ik zat op het gymnasium in Haarlem. En dat was een fietsen naar van Overveen naar Haarlem toe. Ik had een klein fietsje en daar zaten tuinslangbandjes omheen. Want we hadden geen banden meer. En die tuinslangbanden waren met een ijzerdraadje, hadden we aan elkaar gezet. Ja. En zo fietste ik naar de. Was er één school in heel Haarlem nog open. Want we hadden geen brandstof, er was geen elektriciteit, er was niks meer. Dus er kon ook helemaal geen les. En daar moesten we dan een taak halen. Niet dat we daar iets mee gedaan hebben. Maar je ging daar dus naartoe om die taak te halen. En ik fietste over de Leidse Vaart. En voor mijn ogen werd, wat later bleek door Hannie Schaft, werd Nederlandse politiechef werd doodgeschoten. Ik kwam juichend thuis. En dat vind ik dan, zie je ook hoe je beïnvloed wordt door zo'n bezetting.
Ja, hoe je meegesleurd.
Er ontstaat een haat, er ontstaat een geweldige aversie. En het is allemaal niet goed te keuren, maar het zit in de mens, denk ik.
Ja.
Ik heb het zelf zo ervaren.
En als je dan terugkijkt op dat gevoel dat u zo juichend binnenkwam, voelt u dan een afkeer voor die jongen die zo blij was? Of kan u het begrijpen?
Nee, ik was hetzelfde.
Ja, natuurlijk, daarom. Dit is een moment van reflectie.
Ik zeg juist, achteraf denk ik, jeetje, maar op dat moment was ik blij dat het gebeurd was.
Ja.
Dan zie je hoe, om als schets, hoe zo'n oorlog je kan beïnvloeden.
Ja, en ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog was een van de eerste oorlogen waar er gebruik werd gemaakt van massapropaganda. Hoe heeft u die invloed ervaren? U zegt net zelf, u werd beïnvloed door die oorlog. Maar werd u ook beïnvloed door propaganda van Duitsers of propaganda van de verzet?
Nou, er was natuurlijk heel weinig. Er was geen internet, er was geen televisie. De radio's waren gevorderd. En wat er was aan kranten en radio die nog wel uitstond, was allemaal onder censuur. Dus je moest het nieuws echt vergaren van mond op mond. En illegale blaadjes. Er waren dus krantjes, De Trouw onder andere, Het Parool. En die hebben drukte dus in het geheim krantjes af met zo goed veel mogelijk nieuws. En de geallieerden die dropten krantjes, De Vliegende Hollander heette dat. En daar stond dus nieuws in. En zo op die manier kreeg je toch een idee hoe het ging. En mijn vader hield dan ook op een kaartje bij, iedere keer met rood, hoe ver de geallieerde troepen gevorderd waren. En je zag ze steeds dichterbij komen. En dan komt Arnhem en dan hopen we dat ook Noord-Nederland bevrijd zal worden en dat gaat mis. De regering vraagt om een treinstaking en dan begint de ellende eigenlijk pas voor ons. Dan komt in het Westen echt een nare tijd. Dan is er opeens geen transport meer van voedsel naar het westen toe. En dan komt de periode dat je suikerbieten gaat eten en dat je bloembollen gaat eten. Vooral tulpenbollen. Waren niet onsmakelijk. De suikerbieten, daar maakte mijn moeder koekjes van. Nou, dat was taai. Maar zo overleefden we. En dan werd ik uitgestuurd elke weekdag. Dan had je een pas en dan stond op hoe groot het gezin was waar je uitkwam. En dan kwam je met een bakje en dan kreeg je een kwak eten. Of een kop soep, een bakje soep. En dat was het. Daar moest je van leven. Gelukkig was er bij ons, in onze, waren er mensen die hadden geiten of kippen. Of wat dan ook, dat we konden elkaar helpen. En dat gebeurde dus ook heel veel. En we hebben het, ja, we hebben het niet goed gehad, maar we hebben geen echte levensgevaarlijke situatie. Maar bijvoorbeeld in steden als Amsterdam en Rotterdam is dat heel erg geweest.
Ja, want kent u nog persoonlijk mensen die erger dan u hebben geleden onder die hongerswinter?
Nou, dat niet dat ik nou direct contact mee gehad heb, nee. Maar,
nee, oké. Okay. Nee, geen familie die nog in die grote steden wonen zoals u.
Nee, dat is nog goed.
Nee. Nou, dat was dus de hongerswinter van 1944-1945.
En toen kwamen de voedseldroppings.
Toen kwamen de voedseldroppings. Ja. Kunt u me daar wat over vertellen?
Dat was geweldig. Wij hoorden dat er was een veldje vlakbij ons. Het werd goed geregeld. Het was dus niet zo dat iedereen maar kon gaan of zo. Nee, er was een terrein. Daar werd het op afgeworpen. Dat was met een groot wit kruis gemerkt. Een weiland vaak of zo. En er was er een vlakbij ons huis. En daar kwamen die vliegtuigen. Oh, wij zijn op het dak gaan zitten, mijn broer en ik. En toen kwamen die vliegtuigen, bij wijze van spreken, van 20 meter boven je heen. En daar kwamen al die zakken met eten uit. Nou, dat was een belevenis hoor. Maar dat was pas eind april.
Ja.
En toen was het vrij snel daarna bevrijding. Ook toen bleef het natuurlijk moeilijk met voedselvoorziening, maar dat kwam toen alweer op gang.
In ieder geval geen suikerbieten meer gegeven.
Nee, nou, dat hebben we zo gauw mogelijk gestopt.
Oké, okay, ja. Ja. Ja, dus u zegt tussen april, tussen die droppings en mei zat niet meer heel veel tijd. Maar dan toch, u heeft nog een tijd lang over... In die oorlog geleefd. Kunt u zich nog iets herinneren over die tijd van onzekerheid? Want de geallieerden kwamen dus wel steeds dichterbij, maar het liep allemaal maar gestaag.
Ja, dat ging langzaam. Maar we waren er allemaal van overtuigd dat het eens zou het gebeuren, want die geallieerden kwamen. En de Amerikanen deden mee en dat was voor ons natuurlijk heel belangrijk allemaal. Het was een kwestie van volhouden. En helaas heeft dat toch heel veel Nederlanders nog het leven gekost.
Ja.
Wij wisten denk ik één ding niet. En dat was ik heb dat, en ik geloof niet dat mijn ouders het ook beseft hebben, wat er voor vreselijkheden in Duitsland gebeurde in de kampen. Ik geloof niet dat wij daar op een of andere, dat is allemaal pas na de oorlog. Net zo goed als wij geen besef hadden hoe erg de Nederlanders in Indië het gehad hebben.
Ja.
Iets wat wij hier in Nederland vaak vergeten. Maar wat ook heel sterk veel leed en ellende heeft opgeleverd.
Denkt u dat de Duitse bevolking van toen het zelf wist wat er in die kampen gebeurde?
Volgens de historici een gedeelte wel. En er was natuurlijk een aantal kampen die kon je bijna niet verbergen.
Ja.
Maar er waren een hoop kampen buiten Duitsland. Die waren vooral zo'n Pools gebied. Hè?
Ja.
Ik ben zelf in Treblinka geweest. En daar zie je niets meer van. Dat hebben de Duitsers stelselmatig hebben ze dat afgebroken. Er was geen spoor meer. Alleen na afloop heeft men een prachtige denksteken. Maar de Duitsers hebben heel veel vernietigd ook. Van die kampen, voordat de geallieerden konden komen. Er zijn vreselijke transporten geweest van mensen. Het was toevallig vandaag nog weer een verhaal van mensen die van Auschwitz helemaal teruggebracht werden naar West-Duitsland. Met afschuwelijke omstandigheden. Dus ja, wij wisten dat soort dingen niet.
Ja, ik zag laatst inderdaad ook... ook foto's voorbij komen van de bevrijding van een paar van die concentratiekampen. En dan zie je toch wel uitgehongerde en bijna levenloze mensen. Als u zulke foto's ziet, wat doet dat dan met u?
Hetzelfde met jou, een ontzettend verschrikking. En ik heb er natuurlijk ook veel over gelezen, en sedertdien. Hè?
Ja.
Maar je houdt het... Ja. En daarom ben ik, en dat klinkt dan misschien gek, maar ik ben ook wel erg onder de indruk op de manier waarop de Duitsers daarmee zijn omgegaan na de oorlog. Dat hebben ze ongelooflijk knap gedaan. Ze hebben op een bijzondere wijze hun schuldbewustzijn neergelegd en daarna een nieuw land opgebouwd. En dat hebben ze verschrikkelijk knap gedaan. En daar kunnen we heel veel mensen een voorbeeld aan nemen.
Kunt u een paar mensen noemen die daar een voorbeeld aan kunnen nemen? Of vraag ik dan iets te diep door? Oké, ja. Ik wilde verder gaan over die concentratiekampen dus. bij mij roept het iets onmenselijks op. Dat je zoiets aan een ander aan kan doen. Heeft u hetzelfde gevoel? Of dacht u in de oorlog dat die Duitsers daar toch wel toe in staat zouden zijn om zulke dingen uit te halen?
Nee, ik zeg juist, wij hadden daar geen idee van. Dat het zo vreselijk was. Sterker nog, de Joden die uit Westerbork werden weggevoerd, kregen te horen dat ze naar werkkampen gingen.
Ja.
Dus er was een. Wat daar in een paar uur in de Waanzee-conferentie door meneer Himmler en Heydrich en zo besproken is iets onmenselijks geweest waar we geen voorstelling van hadden.
En wat denkt u dan over degene die de bevelen uitvoerden? Want natuurlijk, bij de Waanzee-conferentie werden er richtlijnen uitgesteld. Maar er waren ook mensen die richtlijnen uiteindelijk uitvoerden. Had u... Denkt u in hun plaats die bevelen kunnen weigeren?
Er is, maar dan kom ik gewoon op de militaire maatschappij. In wezen is het in de militaire maatschappij, je kunt bezwaar maken. Als dat niet wordt naar geluisterd, dan heb je het maar uit te voeren en kunt daarna in beklag gaan. Ik was enige jaren geleden, zat ik in een panel en daar was een generaal-majoor, zat er ook in. Die was lid van het Hoogmilitair Gerechtshof. En de interviewer, dat was Marcel van Dam, in de achterkant van het gelijk, die zei tegen hem, meneer van den Berg heette die, meneer van den Berg, u zit in het Hoogmilitair Gerechtshof. Als u in de oorlog een spion te pakken had, waarvan u wist dat die mensen van uzelf zou het leven zou redden als hij informatie heeft, zou u hem martelen? Toen zei hij ja, en ik zou me daarna verantwoorden. Ik denk dat vond ik zo dapper, en dat vind ik zo, maar dat legt neer hoe je als militair moet handelen. Maar of je dan die vernietigingskampen, maar dat waren ook vaak heel bijzondere mensen, hoor. En dat was ook de SS waken.
Ja.
Dat was de meest afschuwelijke groep militairen die er was.
Ja, die werden natuurlijk vanaf jongs af aan geïndoctrineerd, met die ideeën opgevoed. Dus
een kleine waarschuwing voor de tijd, misschien is het nog naar het gedichtenproject.
Dan gaan we nog even naar het gedichtenproject, inderdaad. Van wat ik ervan begrepen heb, heeft u een paar gedichten verzameld. Kunt u daar nog iets over vertellen?
Ja, ik was op een gegeven moment... Als kind ben ik door mijn vader, maar later ook op de lagere Montessori-school, in contact gekomen met poëzie. En ik vond het heel boeiend. Ik heb er heel lang niks meer mee gedaan en toen ik op wat hogere leeftijd kwam, heb ik dat weer opgepakt. En toen heb ik het plan gemaakt om bij het 50-jarig herdenken van de bevrijding, om zo'n bundeltje gedichten te maken en dat voor wat vrienden voor te dragen. Nou, dat is toen nogal aangeslagen. En als je het goed vindt, zal ik één gedicht... Jij vraagt wel wat dat nou allemaal kan meebrengen. Zou ik één gedicht willen voorlezen. We hebben hier een huis. Huisdichteres. En dat is Ida Gerhard. Die heeft hiernaast gewoond. En in de tuin staat een gedicht van haar. En ik heb hier een gedicht van Ida Gerhard. Getiteld Het Carillon. En misschien geeft dat er weer... wat een gedicht in oorlogstijd kan betekenen en hoe wij ons voelden. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na donkerbronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog, doorstrooid van lichte sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen, en Hollands licht over de stad. Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad.
Dank u wel. Dank u wel. Prachtig voorgelezen, dat ten eerste. Ik stel voor dat we nu dan gaan afronden.
Ik wil jullie allereerst bedanken. Ik merkte tijdens het gesprek dat ik zei, enerzijds gaan we horen hoe het toen was. En ik voelde ook weer, doordat jij de vragen stelde, onze tijd en de vragen en de zorgen die nu leven en dat, hoe dat met elkaar eigenlijk te maken heeft. Enerzijds die oorlog bijna 80 of 80 jaar geleden en anderzijds de tijd waarin we nu leven, de bezorgdheid die we nu allemaal voelen en ook de vragen die we hebben van wat is dan het juiste om te doen en hoe moet je daar op afstand naar kijken. En tegelijkertijd dat hele concrete levensverhaal en die hele concrete herinnering aan dat moment van bevrijding en waar je toen over juichte en wat je nu misschien weer anders doet en waar je weer anders naar kijkt. En hoe bewegelijk dat allemaal is in de loop van een mensenleven. Dus ik vond het heel mooi dat jullie met elkaar zo dat gesprek voerden. Ik zei net, het thema van de Vredesweek is dit jaar Generatie Vrede. En eigenlijk is dat een, ben jij dat, Luca? Generatie Vrede. Dat is de generatie die het misschien weer beter moet doen dan wij het, onze generatie het hebben gedaan. Maar ik vond het heel mooi om dit gesprek te horen. En dank jullie wel. En het maakt misschien ook de herdenking zo meteen. Voorziet het van extra inhoud en gedachten en herinneringen. Want er zijn er een aantal onder ons die ook eigen herinneringen hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Voor mijzelf geldt dat niet. Ik ben ook van na de oorlog, maar dan is het extra belangrijk om die verhalen te horen, waardoor die herinneringen van anderen ook door ons een beetje meegevoeld kunnen worden. Er is een monument gemaakt in de tuin, ook dat is een traditie die ontstaan is eigenlijk in de coronatijd. En het monument is eigenlijk nog mooier dan het monumentje vorig jaar, ook wat groter. Dat is Johan Bauer heeft dat gemaakt. En we gaan naar buiten, kijkt u daar vooral naar. We gaan eerst bij de vlag zijn we 2 minuten stil, dan klinkt er ook muziek. Vorig jaar hadden we een echte trompetist. Dit jaar komt hij van... Wat zeg je? Is het ingeblikt? Ja, dat is dan de online mogelijkheden, de digitale mogelijkheden die er zijn. Dat was trouwens een ander aspect wat ik me heel erg realiseerde. Dat je inderdaad zo verstoken was van informatie. En dat je het echt moest opsporen. Terwijl de tijd waarin we nu leven is het zo dat ik mezelf juist probeer af te sluiten van het nieuws. Dat ik denk, ik moet niet meer informatie hebben, want dan kan ik mijn leven niet meer leiden. We gaan naar buiten en dan zijn we stil. Dan komen we nog even bij het monument samen. Dan kan Johan er iets over vertellen. En dan is er binnen nog een kopje koffie voor wie wil. Dank jullie wel. En Luca, heel erg dank dat je hier wilde zijn bij ons. Ik hoop dat je nog even blijft. En wees welkom, mocht je in de buurt zijn. En dank Jan Jacob. Maar je...
Ja, ik kom hier niet helemaal overheen. Maar dit is natuurlijk wel heel...
Ja, nodig. Akkoord. Wat ik hier heb geprobeerd neer te zetten is... het witte gebeuren, het witte kistje van de vrijheid, de blijheid, maar denkende aan het prikkeldraad. De punt die ombuigt, zoals in Westerbork dat te zien is, einde van de rit en helaas voor velen ook het einde van het leven. Maar er is toch een beetje, er komt toch nog een beetje toekomst uit. Geraniums ter weerszijde geven toch een stukje vrolijkheid eraan. De viooltjes links en rechts. Ik heb geprobeerd het verdriet en het leven, de blijheid eigenlijk die achter het monumentje zit, om dat een beetje tot uitdrukking te brengen. Maar ik ben geen kunstenaar, ik ben niet creatief, ik ben een domme techneut, maar ik heb geprobeerd iets toch neer te zetten. Dat is een beetje het verhaal, denk ik. U ziet, dat is mijn eigen timmerkrutje. Ik heb wat servetten uit de lader gepikt, zou ik gaan zeggen. Maar het is er wel leuk om daar naartoe te leven. Ik had zo'n zak met Tom. Nou, we zouden dan dit weer doen. Ja, die kaars, die vaas met die kaars, of die pot met de kaars, dat is zomaar een keer opkomen dagen. Als je ergens in verdiept, dan komt vanzelf, of komt meestal, komen de ideeën los. Ik had dat neergezet, ik heb thuis proef gedraaid. Ja, ik heb alleen deze etagère staan. Je moet er een klein beetje volume hebben. Nou, zo zijn de bankjes erbij geworden. Nogmaals, het geeft vooral het rode prikkeldraad, dat is de essentie van de ellende. Dat is het.
Dankjewel. Het is bijna 8 uur.
Nog 2 minuten. En dan kunnen we een beetje in de tuin gaan staan, dat we met ons schrijven. De coronatijd is.